Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrojkast, nummer 40 alweer. Floris, een feestje.
Het is elke dag een feestje met jou, Geert-Jan.
We zijn alleen niet elke dag bij elkaar.
Nee.
Gaan we het vieren?
Dat is eigenlijk wel de bedoeling.
Ja.
Ik ga het bestellen bij mijn wijnboer.
Doe dat. Want ik zat me af te vragen, ik zeg wel aflevering 40, maar hoeveel afleveringen hebben we nu gemaakt als je alle extra's...
Volgens mij over de 50.
Over de 50.
Als je perestrooi-quarantaines meeneemt, we hadden nog één perestrooi kort en we hadden één dubbele aflevering, althans een herhaling, over Poetin en de Tweede Wereldoorlog aan de Baltische landen.
Oh ja.
Rusland.
Daar hebben we een betere versie van gemaakt.
Ja, klopt. Dus ja, dan kom je uit op 51, als ik mij niet vergis.
Ongelooflijk. Waar halen we de tijd vandaan?
Geen idee.
Nee.
Corona geeft ons tijd.
Nou, gaan we er op drinken dat we allerlei jubilea hebben gemist?
Mm-hmm. Zeker.
Blijven we een beetje in de cijfers? Of dit nou aflevering 40 of 50 is? We kunnen nog een paar cijfertjes er namelijk aan vastplakken, deze podcast. We gaan het hebben over 100 jaar Trianon, 10 jaar Orbán, 7 Hongaarse buurlanden, 2 miljoen Hongaarse minderheden in die buurlanden. Oftewel, statistiekjes. En voor de duiding gaan we dan naar Ivo van der Weijden-Ven. En dat is de Trianon-kenner van Nederland die voorbij die cijfers kijkt.
Is Hongarije heel erg genaaid? Ja, ja zeker. Hè. Een groot deel van Hongarije is verdwenen. Dat groot Hongarije is weg. Maar ik heb wel ook aangegeven dat het heel moeilijk zou zijn... om dat op een andere manier wel goed te doen als je uit zou gaan van het principe van zelfbeschikking voor alle volkeren. En dus ja, een etnisch schone kaart zou willen maken.
Ja, dat is toch een bijzonder etiket, Trianon-kenner. Ja. Voordat we naar Ivo gaan, gaan we zo nog even naar de actualiteit. Maar eerst even natuurlijk het standaard protocol afwerken. Dat betekent dat het je vertelt dat alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken kan worden.
Nou, dan is het aan mij om te zeggen dat het altijd bij ons heel sociaal en democratisch eraan toe gaat. En dat je je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @perestrooikast. En ons natuurlijk ook kan mailen op perestrooikast@bnr.nl. En ja, ook deze aflevering. We hebben het immers over Trianon, een idee van een luisteraar. We doen er dus wat mee met die tips.
Reken maar, ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrooikast. Nou, wie start er, Geert-Jan? Zal ik mijn nieuws eens over de brug komen?
Trap jij eens even lekker af.
We moeten de Moldavische wijn redden van de ondergang.
Ah.
Ik las een artikel in de Kamsomolskaya Pravda, de Moldavische versie van de Russische krant. Door het coronavirus is de export in elkaar geklapt, blijkt nu uit. Een onderzoek van Moldavische denktank IDIS. Meer dan 85% van de Moldavische wijnproductie is bestemd voor de export. Nu blijkt dus dat de Moldavische wijnen, de export daarvan, de laagste gaat worden in de afgelopen 20 jaar en daalt onder de 88 miljoen euro. Dit treft niet alleen wijnmakers, maar ook boeren, glasfabrieken, vervoerders en andere aanverwante wijnindustrieën. En die wijnindustrie, zoals je waarschijnlijk ook wel weet, dat is niet zomaar een industrie, die heeft echt wel een fundamenteel aandeel in de nationale economie. En als reddingsplan stelt die denktank nu voor om naast fiscale en financiële maatregelen ook om van de overtollige wijnvoorraden om de wijn ervan om te zetten in biobrandstof.
Aha, dus dan wordt een drinktank. Ja, het wordt een drinktank.
Maar dat bracht me in ieder geval terug aan de gelukkig zalige moment dat ik heb wijzen te drinken in Oost-Europa. Want ja, iedereen denkt altijd aan dit deel van de wereld. Associeer niet direct met wijn, maar zeker met bier en helemaal met vodka. Maar zeker een wijncultuur, helemaal in Moldavië. Daar zit de wijn in het bloed van de bevolking. Als je daar over de markt loopt, dan zie je daar de wijnstokken. Worden te koop aangeboden om thuis wijn te maken. Een cafébaas liet bij zijn eigen gemaakte wijn ooit proeven. En dat ging gewoon heel relaxed uit een jerrycan. Schonk hij in een van de plastic glas. In Odessa vorig jaar heb ik voortreffelijke wijn gedronken in een Bessarabisch restaurant. Nee, het is geen Moldavië, correct. Als we iets doortrekken naar ten oosten, de Russische badplaats Anapa, daar zetten de toeristen niet aan de wijn, of niet aan de vodka of het bier, maar aan de wijn. Je kon een excursie maken naar het champagnehuis Abrau Djursa. Ik neem altijd wel zo'n fles van deze champagne mee naar huis. In Adler bij Sochi, een paar keer geweest voor vakantie en Olympische Spelen, ook een prima wijnbar waar ik even altijd indook als daar de gelegenheid was. En dan heb ik het nog niet eens over de Oekraïense en Georgische wijn gehad.
Nee, maar ben jij dan vinoloog, wijnkenner of eerder alcoholist? Want een van beide zal je inmiddels wel zijn.
Dat eerste niet, dat laatste ook niet. Ik drink op z'n tijd een goed glas mee.
Oh, je bent genieter.
Zoiets, ja. Maar nog even terug naar die Moldavische wijn. Want die heeft niet makkelijk deze eeuw. Je hebt nu natuurlijk de coronakwestie. Maar ze zitten altijd een beetje tussen twee vuren in. Hè. Soms wordt die wijn geboycott door Moskou. Rusland is een belangrijke afzetmarkt. Maar Moskou komt dan opeens met allerlei boycottmaatregelen als Moldavië toenadering zoekt tot de Europese Unie. Dan denk je, Moldavië heeft het associatieverdrag getekend met de Europese Unie. Dan zou je zeggen, die Moldavische wijnboeren hebben toegang tot de Europese markt. Maar dat is ook weer niet zo, want ondanks dat ze veel internationale prijzen hebben gewonnen, die Moldavische wijnhuizen, hebben ze natuurlijk niet de naam en faam van hun Franse, Italiaanse en Spaanse vakbroeders. En ja, dus daar valt moeilijk voor hen tegen op te boksen. En daarnaast hebben EU-wijnboeren profijt van de subsidies die ze krijgen vanuit Brussel, waardoor ze de prijzen laag kunnen houden. Dus al met al, Geert-Jan, zou het mooi zijn als we een wijnhandel kunnen opzetten om Oost-Europese wijn te importeren en om te beginnen met Moldavische wijn. Wat jij. Met een etiket van Perestrooikast en met bonbons en al, jij en ik.
Dan wordt het dus een Perestrooikafé waarin we onze eigen wijn kunnen serveren.
Zoiets, ja.
Nou, in post-coronatijd wil ik zo'n investering wel overwegen. Ik moet zeggen dat ik nu wat voorzichtiger ben met de flappen strooien.
Oké, maar dat komt wel weer. Als de stof is neergedaald, trekken wij naar Moldavië om daar wat wijnstokken mee in ieder geval aan te schaffen.
Oké. Ja, als ik nu zeg van is goed, dan hou je me eraan. ik neem het ter overweging mee.
Ik snap het. Ik kom er nog wel een keer op terug.
Oké.
Nu zakken we van Moldavië naar, of gaan we omhoog naar
Polen.
Polen.
Ja, daar is een boel aan de hand in Polen. We krijgen presidentsverkiezingen. Dat is 28 juni, ronde 1. En waarschijnlijk een tweede ronde op 12 juli. Juli, even voor de helderheid.
Ja.
Ik zat vorige week in een webinar van de jongerenclub van Klingendaal, waar wij een tijdje geleden samen in zaten als een soort van Poetin-watchers. Deze keer ging het over Polen. Onder andere over die verkiezingen, die dus in eerste instantie niet doorgingen. Uiteindelijk met een opkomst van 0% officieel wel doorgingen. Maar in feite waren uitgesteld naar het begin van de zomer. Ik zat er met de Poolse ambassadeur. En ja, ik ben me er een beetje verder in gaan verdiepen deze week. Een beetje bijgehouden. Want als je kijkt naar de peilingen, ja, als die verkiezingen begin mei waren geweest, dan was het appeltje-eitje geweest voor huidig president Duda. Die moet een nieuwe termijn krijgen. Want 6 augustus loopt zijn termijn af. Dus ja, dan heb je een nieuwe president nodig. Of je gaat met de huidige natuurlijk door. In de vorm van verkiezingen. Maar als je naar de peilingen kijkt, er zijn ineens vanuit het niets, zo lijkt het, zeker 2, misschien wel 3 uitdagers gekomen die ook volgens sommige peilingen, onder andere van Politico, een serieuze kans maken om Duda in een tweede ronde te verslaan. En dat betekent, de eerste ronde wint hij op zijn sloffen. Volgens de peiling, dan heb je het over bijvoorbeeld 43% voor Duda en voor zijn belangrijkste uitdager dan 26%. Dat is op dit moment Trzaskowski. Dat is de burgemeester van Warschau. En de grap is alleen, als je dan naar ronde 2 gaat, dan krijg je natuurlijk een hele andere dynamiek in het electoraat. Want mensen kunnen nog maar uit 2 kandidaten kiezen. Dus ze kiezen voor de een of voor de ander, of gaan überhaupt niet stemmen. En dan wordt het een close call. Want blijkbaar wordt het dan echt een kwestie van 51% voor Duda, 49% voor Tchaikovsky, 52% voor Duda of 48% voor Hovovnia. Dat is een journalist, oud-hoofdredacteur van de Gazette Wyborcza volgens mij. Activist ook. En is ook ineens opgekomen als onafhankelijk kandidaat. Tchaikovsky is verbonden aan het platform Civic Platform, burgerplatform, waar Tusk premier voor was. Mm-hmm. Ja, dat zijn bijzondere ontwikkelingen die eigenlijk tot 2 maanden geleden niet voor mogelijk werden gehouden. Nu moet je maar zien hoe het uitpakt. Want Duda heeft
op zich stevig peilingen onderaan. Zitten er wel eens naast, toch?
Zeker, maar je weet ook dat politiek ook heel erg met momentum te maken heeft. En Duda was gedurende de coronacrisis heel veel in het nieuws in Polen. Net zoals Rutte bij ons, hè, moeten we erbij zeggen. Mm-hmm. En dat zorgt natuurlijk voor dat als je veel de aandacht krijgt en kan pakken, in de spotlight staat, ja, dat er natuurlijk ook veel meer over jou gesproken wordt dan over je concurrenten. Plus, burgerplatform had gewoon een zwakke presidentkandidaat naar voren geschoven. Die is nu geslachtofferd. En Tchaikovsky heeft genoeg handtekeningen behaald. En lijkt dus nu de voornaamste uitdager te worden van Duda. En Duda, dat weten we, heeft natuurlijk een soort van mandaat. Een soort van samenwerking met PiS. Met de regeringspartij. Mm-hmm. Ja, als dat Tchaikovsky wordt die op die positie komt, of Hovovnia, dan raak je dus een sleutelpositie kwijt aan een ander soort president die op een andere manier met zijn veto-recht zal omgaan, die een andere opvatting over buitenlandbeleid heeft. Dus dat kon nog wel eens spannend worden in Polen.
En een aflevering waard.
Ik wilde je dat toch even meegeven, gaan we bespreken. Over Polen, de grenzen, die gaan weer open vanaf deze dag. Daar wordt een beetje afgebouwd. En tot slot, ik geef je even een leestip mee. Ook bij Politico zag ik dit, maar dit komt gewoon uit de Poolse pers. Even de kop voor jou. Poland calls off Czech invasion.
Ja.
Wat denk je dan?
Ja, ik moet denken aan eerdere aflevering dat Polen invasie in Tsjechië.
Ja, dat dacht ik ook. Maar blijkbaar trekt het Poolse leger zich op het moment van opname, dus dat is donderdag, terug uit Tsjechië. Er is blijkbaar een grensconflict de afgelopen maand geweest, dat heb ik helemaal gemist, bij een kapelletje, waar de Polen die hebben daar een stuk grond bezet en hebben nu gezegd, sorry, er was een misverstand van onze kant, je kan weer bij de kapel, wij trekken ons terug. Fascinerend. Polen en Tsjechië hebben inderdaad in het verleden genoeg grensconflicten gehad. Maar blijkbaar hadden ze nu weer een stukje Tsjechië bezet en nu toch maar even weer opgegeven.
Heel zachtjes.
Heel zachtjes.
Hoppakee.
Hoppakee, maar.
Wat?
Oh, jee.
Hé.
Hey. Buurman, jij bent het.
Oh, wacht. Dan delen we die laatste toch. Hoppakee.
Ja, dan delen we hem. Hier. Ajeto.
Nou, het houdt gemoedig in ieder geval bezig.
Zeker, zo blijf je bezig. Zullen we naar Hongarije gaan?
Graag. Ik smacht naar kennis over het Trianon-verdrag.
We gaan het in deze perestrooikast hebben over het Calimero-gedrag van Hongarije, waar een voorheen groot land zich nu klein in voelt. Het verdrag van Trianon werd getekend op 4 juni 1920. Maar was in de ogen van Hongarije vooral een dictaat, een ontluisterende verlegging van landsgrenzen die van het grote Hongarije een in eigen ogen nietig staatje maakte.
Een keer op keer verwijst premier Viktor Orbán naar deze tijd. Zijn nieuwste uitspraak?
A nyugat megerőszakolta Közép-Európa ezer éves határait és történelmét.
De grenzen zijn verkracht. Zo liet hij weten tijdens de 100-jarige herdenking van het verdrag. In drievoud ging men in Hongarije trouwens met deze herdenking aan de haal. In buurlanden, die nu het voormalig grondgebied van de grote Hongarije bestieren, werd verschillend op de commentaar van Orbán gereageerd. Vernietigend, maar ook onverschillig.
En bij ons is Ivo van der Weijden-fan. Hij is dé Trianon-kenner van ons land. Al dus een andere Hongarije-kenner. Tevens zijn oud-studiegenoot Huub Bellemakers. En als Huub het zegt, dan zal het wel waar zijn, Ivo.
Nou ja, het is een mooi compliment, zeker weten.
Jij hebt een dubbel profiel. Overdag ben je politiek analist bij Algemene Zaken. We fluisteren, zodat mensen niet horen dat je analist bent van premier Rutte. Maar 's nachts dan transformeer jij tot auteur, tot lezer, tot absorbeerder van verdragen, Ravelranden en Visegrad. En we kunnen je kennen van de boeken Ravelranden van Europa, De Nieuwe Ravelrand en Spoken van Visegrad. Ben je nu nog een boek aan het schrijven, Ivo?
Ik ben weer met iets bezig. De werktitel luidt even How to Lie with History. Nou, How to Lie with Statistics. Maar dat duurt nog even voordat dat er is. Want met corona kost het allemaal heel veel moeite om tijd te vinden om te schrijven.
Kijk, maar dat weten we dan toch weer. Fijn.
Ja.
Floris, take it away.
Ik zou zeggen, Ivo, welkom. We beginnen meteen. Hoe word je nou de Trianon kennen van Nederland? Heb je daar een diploma voor gekregen?
Nee. Het is, ik ben historicus. Ik heb een al... van begin af aan een fascinatie voor eigenlijk alles ten oosten van Berlijn. Omdat de geschiedenis daar nog echt leeft, ook nu nog. Dat merk je ook aan zoiets als het verdrag van Trianon. En dat is een vergeten onderwerp in het Westen, terwijl in Hongarije echt een politiek leerstuk is waar je niet onderuit kan. En verder geldt wellicht dat in het land van blinde eenoog koning is. Hè? Als je naast Huub niet heel veel mensen er verder mee bezig zijn, hè, dan ben je al gauw de Trianon-kenner.
Ja, ik moet ook toegeven dat totdat Geert-Jan een paar weken geleden over begon, had ik er nog nooit over gehoord. Dus ik heb me ook wat ingelezen. Ik weet natuurlijk niet tot in detail alles. Maar liefst nog even uit jouw mond. Het vredesverdrag van Trianon, 100 jaar terug, wat hield het in?
Ja, het heeft zijn naam gekregen van een paleis in Versailles, het Grand Trianon. En dat is de plek waar het verdrag met Hongarije werd gesloten. Het was één van de naoorlogse verdragen met de verliezers van de Eerste Wereldoorlog. Nou, Oostenrijk-Hongarije had aan de kant van de centrale gevochten, was uiteengevallen in die laatste maanden van de oorlog. Nieuwe staten ontstaan, Tsjechoslowakije... En Joegoslavië, Roemenië was een stuk gegroeid. En nou ja, na die oorlog moesten er verdragen gesloten worden met alle verliezende partijen. Dus ook met Oostenrijk en Hongarije. En die nieuwe situatie die ontstaan was, die is in dat verdrag geformaliseerd. En wat was nou die nieuwe situatie? Nou, aan die nieuwe buurlanden was Hongarije zo'n 2/3 van het grondgebied kwijtgeraakt. Fanatieke Hongaren zeggen soms zelfs 3/4. Dat is iets of je Kroatië wel of niet mee mag. Mag rekenen. 5 van de 10 grootste steden, net als belangrijke industrie- en mijnbouwgebieden, het hele spoorwegnet naar de Galamise, dat kwam eigenlijk net buiten de landsgrens te liggen. En het is een beetje vergelijkbaar dat als je nu Nederland zou opdelen, dat je alleen Noord- en Zuid-Holland plus Zeeland en Brabant overhoudt en de rest ertussen uitsnijdt. Nou, en dat had ook gevolgen voor het inwoneraantal. Ze gingen van 18 miljoen inwoners in een multi-etnisch koninkrijk naar 8 miljoen inwoners, voornamelijk Hongaren. Want van de 10 miljoen Hongaren in die er waren, kwamen er 3 miljoen in het buitenland terecht, in de buurlanden. En daarvan zijn er nu nog zo'n 2 miljoen over, ongeveer, volgens volkstellingen. Dat scheelt af en toe een beetje. Het is in 2011 voor de laatste keer echt serieus geteld. Maar er zouden nu nog zo'n 2 miljoen moeten wonen in de buurlanden van Hongarije.
2 miljoen Hongaren in de buurlanden.
Ja.
7 buurlanden, als ik goed geteld heb.
Ja, ik geloof het wel, ja.
10 jaar Orbán, 100 jaar Trianon. Dat zijn de belangrijkste cijfers voor het komende half uur, denk ik.
Ja, dat klopt, ja, zeker weten.
Floris, hoorde ik jou nog tussendoor?
Ja, ik vraag me af, wat was de gedachte achter dat opdelen van Hongarije? Waarom moest dat gebeuren?
Nou, de Hongaren die hadden dus zeg maar verschillende volkeren binnen hun landsgrenzen, binnen de grenzen van dat koninkrijk, als deel van Oostenrijk-Hongarije op hun beurt. En nou ja, in de 19e eeuw, het nationalisme, dat deed in heel Europa op geld. En iedereen wilde eigenlijk zijn eigen land hebben. De Tsjechen, de Slowaken, die gingen samenwerken. Idem dito, de Kroaten, de Serven en de Bosniërs ten zuiden van Hongarije. En nou ja, na de Eerste Wereldoorlog was het idee, we hebben zoveel conflicten gehad, juist ook omdat Oost-Europa zo'n rommeltje is. Dus laten we dat nu ordenen met het zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren. Dat heeft iedereen vast wel gehad op de middelbare school van president Wilson, de Amerikaanse president. Met dat zelfbeschikkingsrecht in de hand werd de kaart opnieuw ingedeeld en eigenlijk kregen de Hongaren, waar ze ook al langer voor streden, een onafhankelijk Hongarije. Alleen, het was iets kleiner dan dat ze zelf hadden willen hebben, waarschijnlijk.
Die kaart die jij noemt, Ivo, ik heb in de ambassades nog wel eens een kaart van Groot-Hongarije zien hangen, ook anno 2020.
Ja, die kaart kom je heel vaak tegen. Viktor Orbán die post hem om de haverklap op Facebook. Laatst nog een keer in april of mei, sta me even bij, om Hongaarse leerlingen succes te wensen met hun eindexamen geschiedenis. Nou, dat leverde meteen wat commentaar van buurlanden op. En je komt dat Groot Hongarije ook op t-shirts en op bumperstickers tegen. En het schijnt ook dat Viktor Orbán jaren geleden ook rondreed met een bumpersticker van Groot Hongarije op zijn auto. En als je zijn huidige uitingen ziet, dan is hij daar nog steeds mee bezig met Groot Hongarije promoten.
Ja, we gaan met jou een rondje langs de velden maken. We gaan eens kijken hoe het in die buurlanden nou eigenlijk leeft. Dat verdrag van Trianon, wat Orbán erover zegt. Maar je stipt het al een beetje aan, ook naar aanleiding van mijn vraag over die kaart, om te begrijpen wat ze in de buurlanden vinden, in de hoofdsteden, maar ook in die gebieden waar die Hongaarse minderheden zich nu bevinden, moeten we toch de Hongaarse retoriek een beetje snappen en het Hongaarse sentiment, het sentiment in Boedapest. Kun je daar iets over vertellen?
Het in het heel kort is het die kaart, hè, die staat symbool voor de verbondenheid van met de Hongaren in de buurlanden. Die zijn ze kwijtgeraakt in 1920, die 3 miljoen, nu nog 2 miljoen. En de banden daarmee, die staan centraal. Die 4 juni is nadat Fidesz aan de macht kwam in 2010, voor de tweede keer, was het... Een van de eerste dingen die ze deden was 4 juni uitroepen tot dag van nationale cohesie. En het jaar 2020, 100 jaar na Trianon, is het jaar van nationale cohesie. En dat is allemaal bedoeld om de verbondenheid met die Hongaren aan de andere kant van de landsgrenzen tentoon te spreiden. En die verbondenheid is iets wat veel Hongaren wel delen. Want veel Hongaren hebben ook familie in een buurland. En ze zoeken zeg maar telkens naar manieren om die verbondenheid te laten zien. Ook nog een hele mooie is wat dat betreft het mooie neogotische parlementsgebouw. Daar hing tot enige tijd geleden, tot 2013 als ik het wel heb, de vlag van de EU keurig naast de Hongaarse vlag. En die EU-vlag die is vervangen door de Tsekele-vlag, de vlag van de Hongaarse minderheid in Tsjechië-land, in Roemenië, een vlag die je daar niet mag buiten hangen. Dus dat sentiment, dat is wel breed. 94% van de Hongaren gaf vorige week in een peiling aan het verdrag van Trianon als een grote onrechtvaardigheid te beschouwen. Dus het is wel iets wat in Hongarije leeft en waar je dan vervolgens als Viktor Orbán zijnde politiek gebruik van kan maken.
Maar dat brengt me toch... Dat brengt mij bij een vraag die ik wilde stellen, Floris. Kom jij er eens tussendoor?
Ja, was het sentiment er altijd of is het de laatste jaren sterker geworden?
Het sentiment, er zijn mensen die zeggen dat de Hongaren sowieso een gevoel voor drama hebben en zichzelf zielig vinden en de verliezers van de geschiedenis, daar kom ik wellicht zo meteen nog even op. Maar dat sentiment is wel echt aangewakkerd door Fidesz. Of althans, het is meer mainstream geworden. Nationalistische partijen die gingen er al jaren prat op. Hè. Het verlies van Groot-Hongarije, de gloriedagen, die moeten weer terugkeren. En zeker ook vlak na het verdrag leefde dat ontzettend sterk. Maar zeg maar na het einde van de Koude Oorlog, de val van het IJzeren Gordijn, toen keerde dat zomaar terug in de mainstream. De eerste Hongaarse premier van het Vrije Hongarije, Jozef Antal. Die zei eigenlijk meteen al, ja, ik ben de premier in spirituele betekenis van alle 15 miljoen Hongaren ter wereld. Dus ook die in de buurlanden. En nou ja, dat sentiment is wel dikker aangezet sinds 2010 eigenlijk. Dat wel.
Oké. Okay. Mag ik, Floris?
Ja, graag.
Het is natuurlijk even wennen, want de vorige keer dat we een uitzending maakten, toen waren we weer voor het eerst in 3 maanden herenigd in het Iconenmuseum in Kampen. En nu zit ik weer in Amsterdam en Floris in Zandvoort. En Ivo, ik denk jij in Den Haag?
Ja, klopt, ja.
Dus nou is het weer even schakelen en kijken van wie wilde wat zeggen. En ik doe altijd alsof ik de grootste mond heb. Maar ik praat nu ook even namens een luisteraar. Ivo, yes. Ik heb een vraag van Thijs over dat sentiment, waar je al wat over vertelt. Maar hij zegt, zit elke Hongaar vast in het verlies van Trianon. Hij maakt ook een beetje een vergelijking met hoe Serven nu naar Kosovo zouden kijken. Of, zegt hij, zijn er ook nog mensen die een houding hebben van get over it met dat minderwaardigheidscomplex, dat Calimero-gevoel waar ik het al over had. Omdat we leven in een Europa van open grenzen, zonder visa. Hij zegt ook, is er enige sprake van zelfreflectie? Want Hongaren claimen hun territorium. Maar uiteindelijk zijn ze zelf ook maar komen aanwaaien vanuit het oosten.
Ja, zeker. Ja, maar dat is wel ook inderdaad zo'n 1000 jaar geleden. Daar refereert Orbán trouwens ook nog aan in toespraken. Maar goed, dan wijken we wel erg ver af. Hongaren zijn sowieso trots. Dus die zelfreflectie van, nou ja, we zijn hier zelf ook maar 1000 jaar. Dan zeg ik zo, 1000 jaar is wel heel lang. Maar dat andere, hè, dat get over it, ja, dat is zeker wel zo. Die 94%, die onrechtvaardigde, werd ook gevraagd van, nou ja, en weet je dan precies wat er met Trianon gebeurde? Wanneer was het? Hoeveel gebied raakten we kwijt? Ja, toen bleek een veel groter deel niet precies te weten waar het om ging. Dus ook wel een beetje dat het een politiek dingetje is. En vooral EU-minded jongeren, dus vaak hoger opgeleid, die uit zijn gewaaierd over de rest van Europa. Dankzij inderdaad het Europa van de open grenzen zonder visa. Ja, die zeggen inderdaad heel vaak get over it. En waar hebben we het over? Zeker als je Hongaren in Nederland spreekt, die maken zich er, zeker jonge Hongaren, over het algemeen niet zo druk om. Maar ja, goed, binnen Hongarije en zeker binnen het electoraat van Fidesz is het echt nog wel een thema en nemen mensen het wel heel serieus en willen ze niet per se overgetten.
Even over die 100-jarige herdenking van de afgelopen dagen en week. Er zijn meerdere momenten geweest om dat verdrag van Trianon te herdenken. Heb je enig idee waarom het zo breed is uitgepakt?
Ja, dat is voor een deel, denk ik, bedoeld om de boodschap naar de buurlanden iets te verzachten. Hè, dat het niet één groot bombardement is van Hongaarse zelfmedelijden. En wellicht ook controversiële uitspraken. Komen we zo nog eventjes op. Maar anderzijds is het ook gewoon zo vanwege het coronavirus. Hè. Er is een heel groot nieuw monument gemaakt recht tegenover het parlementsgebouw. Er is een gat van 100 meter lang en een x-aantal meters breed uitgegraven in een straat die uitkomt op dat parlementsgebouw. De helling die naar beneden loopt en langs de muren zijn in graniet de namen van alle 13.000 gemeenten die ooit deel uitmaakten van Groot-Hongarije uitgebeiteld. Die helling eindigt in een granieten muur met achter een eeuwige vlam. Nou ja, enig drama kan ze niet ontzegd worden. En die onthulling kon niet doorgaan. Die is verplaatst naar 20 augustus. De dag die wordt gezien als de stichtingsdatum van het Koninkrijk Hongarije in 1038. Maar dan wijken we een beetje heel ver af. Maar waarom, zeg maar, dit zo'n groot nummer is. Ja, ik zei het al, er zit ook een politieke reden achter. Er is een hele grote bemoeienis van de Hongaarse regering met de Hongaren in de buurlanden. Sinds Fidesz aan de macht kwam in 2010 is de grondwet aangepast om de Hongaarse natie centraal te stellen. Die Hongaren in de buurlanden hebben staatsburgerschap gekregen, actief en passief kiesrecht. Het schijnt volgens stellingen dat ongeveer 1 miljoen Hongaren in de buurlanden daar gebruik van maken van dat staatsburgerschap. En er gaat een heleboel geld naartoe. Echt honderden miljoenen euro's, of forinten dan, als je het over Hongaars geld hebt. En ja, de onderliggende politieke redenen daarvan zijn dan dat als je die mensen actief kiesrecht geeft en een heleboel geld er naartoe stuurt, dan stemmen ze ook wel op je. Mm-hmm. En daar is het Fidesz er echt wel om te doen. Dus het is een propaganda boodschap die gewoon ook politiek belang, vooral binnenlands politiek belang in Hongarije heeft.
Ja, en Orbán liet zich niet. Ja, die liet zich gelden. Die zei dus de grenzen zijn verkracht onder meer. Pikt natuurlijk iedereen op, zo'n one-liner. Ja. Maar jij als expert, jij kijkt daar verder naar. Wat viel jij nog meer op?
Ja, er waren nog meer toespraken. Orbán was afgelopen zaterdag bij een nieuw monument, pal aan de Slovaakse grens. De rest van alle prominenten die heeft op donderdag een toespraak gehouden in het parlementsgebouw. En zeker als je dan naar Fidesz kijkt en naar de parlementsvoorzitter, ook iemand van Fidesz, dan zie je dat ze een beetje het historische frame, laat ik het zo maar even noemen, van de Trianon-vrienden eruit lichten. Trianon is zeg maar de grote schande in de Hongaarse geschiedenis, is het leerstuk. En daar wordt zeg maar. Dat is een grote tegenslag voor Hongarije. Hongarije is een voet dwars gezet door het Westen. Dat zei Orbán ook in zijn toespraak. Het Westen heeft die grenzen verkracht. En nu zeggen ze dan, we staan wederom onder druk van buitenaf. Brussel, zoals het dan altijd zo mooi heet in Fidesz-taal. En George Soros. En eigenlijk, dat zijn de wellicht weer een nieuw Trianon. En de oppositie, want daar gaat het natuurlijk om, die zeg maar ook daarmee meegaat, dus meegaat met ideeën die uit Brussel komen. Ja, dat zijn dan ook weer Trianon-vrienden. En zo kun je ze dus heel makkelijk wegzetten. Mm-hmm. En je zag ook in het parlement dat dus de scheiding werd gemaakt tussen de nazistaat en Orbán en Fidesz als de voorvechters daarvan en de EU, die het liefst allerlei macht en middelen van die nazistaten wil afpakken en de macht naar zich toe wil grijpen. En dan is wederom het idee, nou, dat is dus een soort nieuw Trianon. Er werden ons ook dingen afgepakt. Dus je hebt de voorstanders van de nazistaat, Fidesz, Orbán, en je hebt de voorstanders van dat allemaal maar weggeven, de oppositie. En ja, dat past gewoon binnen dat historische dat frame. En dat werd heel erg dik aangezet. Ja.
Floris, jij bent wel heel enthousiast bij het woord frame dat Ivo in de mond neemt. Had je dat niet zien aankomen dan, een historisch frame van de Trianon-vrienden?
Ja, eigenlijk wel. Ik overdreef.
Ik zat me nog af te vragen bij wat Ivo nu vertelt. En dan gaan we zo door met vragen van luisteraars ook over de buurlanden als we het rondje langs de velden doen. Mm-hmm. Waar ik even aan moest denken, Ivo, bij wat je net vertelde over die verschillende plechtigheden. Want dat is mooi van de nabeschouwing. We kunnen daar een beetje op terugkijken. En Floris, jij bent de Rusland-kenner. Jij weet veel van Poetin. Ik weet nog dat Poetin begin dit jaar, eind vorig jaar, een soort aanval op Polen opende over dat Molotov-Ribbentrop-verdrag. Mm-hmm. En dat hij dat eigenlijk deed op verschillende momenten, bij verschillende bijeenkomsten, op verschillende fora. Het leek een soort strategie om de boodschap maar keer op keer op keer te kunnen blijven herhalen. Bij zoveel mogelijk gelegenheden iets zeggen, iets presenteren. Is dat een vergelijking die misschien hier opgaat, Ivo? Dat het een strategie van Orbán is om telkens maar het te blijven benoemen?
Ja, nee, dat is zeker een strategie. Niemand moet dat vergeten, dat Trianon zo'n grote schande was. Omdat het zo makkelijk is om er altijd op terug te kunnen grijpen. Dus ik zei al dat niet iedereen wist wat Trianon betekende. Wat het nu eigenlijk was. En nou ja, dat moet je dus vaak benadrukken, zodat iedereen daarvan doordrenkt raakt. En dan de enige redding van tegen een nieuw Trianon is natuurlijk stemmen op Fidesz. Ja. En dat is nog wel leuk om op te merken, dat Fidesz ook in die toespraken zegt dat van ja, ondanks al die tegenwerkingen in de afgelopen jaar, de laatste 10 jaar, die zijn natuurlijk een enorm succes. Dus dat kun je dan mooi claimen.
Mi látjuk Pozsonyban Bratislavát és Kolozsvárban Klúst.
En hoe is er vanuit de buurlanden gereageerd op de toespraken van Orbán op de 100-jarige herdenking? Ik kwam wat koppen tegen. Ik citeer even Balkan Insight. Daar kwam de reactie denk ik vanuit Roemenië, Kroatië, Servië. Trianon Centenary stirs mixed emotions across Central Europe. Was het mixed emotions?
Ja, ja, zeker weten. Je hebt natuurlijk de Roemenen als eerste. Laat ik gewoon inderdaad het rondje langs de velden maken. Die gingen er echt met gestrekt been in. Dat is ook al iets wat al langer aan het opbouwen is. Zij hebben de grootste Hongaarse minderheid. Ik had het over die Seklers in het Seklerland. Transsylvanië noemen we dat ook wel eens als het over Roemenië gaat. En daar was al wat gedoe over in Roemenië. Er dreigde een wet, zeg maar, dankzij de coronacrisis, zonder problemen door het parlement te gaan, die de Seklers autonomie of een deel autonomie verschafte. En dat werd, zeg maar, op het laatste moment nog tegengehouden in het Hogere Huis. En toen heeft president Johannes daar een nummer van gemaakt door de oppositie uit te maken voor verraders die Transsylvanië op een presenteerblaadje zouden teruggeven aan Hongarije. En dat was natuurlijk tegen het zere been en in Hongarije. En wat ook tegen het zere been was dat, nou, eigenlijk los van dit traject hadden ze 4 juni in Hongarije of in Roemenië tot nationale feestdag betiteld. Kijk, in Hongarije is het sinds 2010 echt een gedenkdag. Hè, treurnis, droefheid alom. En de Roemenen zeggen, nou, wij kregen het gebied bij, dus wij vieren feest. Dus ja, met Roemenië loopt het niet zo heel erg lekker. In Oekraïne, ja, misschien kan Floris me corrigeren, maar daar heb ik weinig gehoord. Daar zijn natuurlijk in 2019 de taalrechten van de Hongaarse minderheid teruggedraaid. Daar maakt men in Hongarije een groot nummer van. Maar ik heb ze nu niet gehoord over kritiek op de huidige herdenkingen.
Ik kan er nogal aanvullend. Volgens mij was het in 2017, hoor, met die eigen taal. Dat werd beperkt door etnische minderheden. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken is in coronatijd op 29 mei naar Boedapest afgereisd. Met auto schijnt. Hij heeft niet gevlogen. En daar hebben ze gesproken over die rechten van die Hongaarse minderheden. En nu zouden worden gewerkt tussen beide landen, ja, toch aan een meer rechten op het gebied van taal en onderwijs voor die Hongaarse minderheden die daar in West-Oekraïne, in Zakarpatje, wonen.
Ja.
De Hongaarse regering ziet juist nu zijn kans schoon om die Hongaarse minderheden in West-Oekraïne te steunen, omdat Zelensky, de huidige Oekraïnse president, een minder nationalistische koers vaart dan zijn voorganger Poroshenko, die met die wet kwam om die eigen taal door etnische minderheden te beperken. En het zou eventueel ook gaan om het verlenen van dubbele nationaliteit. Dat zou interessant zijn in tijden van verkiezingen. Wat ik ook lees uit Oekraïnse pers is dat Orbán hield dan steeds, ja, tot het moment verder samenwerking tussen de NAVO van Kiev en de EU en Kiev tegen. Omdat hij had zoiets van, laat Oekraïne maar eens over de brug komen met de hulp van die Hongaarse minderheden. En pas dan kunnen we kijken hoe we ze kunnen helpen met de NAVO en met de EU.
Klopt.
Tot slot. Zou het nog kunnen zijn dat met die samenwerking tussen Oekraïne en Hongarije, zou Hongarije in dat Zakarpatje helpen met de economische ontwikkeling en infrastructuur van het gebied? Zo liggen momenteel de kaarten. Een akkoord is er nog niet, maar ze werken dus wel aan.
Ja, precies. Nou, een akkoord is er nog niet. Want het is ook wel opmerkelijk dat Orbán hen niet noemde in zijn toespraak op zaterdag. Hè, die van de verkrachting. Waar die landen mee noemde, waar die wel mee wilde samenwerken. Slowakije, Servië, Kroatië en Slovenië. Dus er is nog wat werk te doen. En die relaties met Slowakije, Servië, Kroatië en Slovenië, die zijn eigenlijk ook heel goed. Dat komt ook wel omdat daar nu vergelijkbare regeringen zitten. Ook omdat de Hongaarse minderheden daar niet zo groot zijn. Ze daar werk van willen maken, is ook wel de reden waarom ze een relletje over de inscriptie op die Hongaarse Kalvarieberg, dat is het monument waar het nieuwe monument waar Orbán afgelopen zaterdag die toespraak hield. De Kroatische media gingen daarmee aan de haal. Daar zou staan Rijeka, Fiume, de Hongaarse Zee. En de Hongaarse ambassade die ging daar meteen op af en was nee, er staat naar de zee Hongaren. En dat was natuurlijk een referentie aan Lajos Kossuth, de grote onafhankelijkheidsstrijder van 1848, die daarvoor pleitte voor de aanleg van een spoorweg naar Fiume. Ook omdat dat dan de economische ontwikkeling zou ondersteunen. En zo zei de Hongaarse ambassade natuurlijk nu meteen erachteraan. En dat doen we nu ook, want er gaan heel veel Hongaarse toeristen, 600.000 jaarlijks, naar Kroatië. De Hongaarse oliemaatschappij is daar heel actief. En die samenwerkingsverbanden, die zijn eigenlijk wel heel goed. En ja, je zei dat er contact was dus met Oekraïne vlak voor Trianon. Mm-hmm. Nou, zo heeft Sijarto echt ook een rondje langs de velden gemaakt.
Ja, minister van Buitenlandse Zaken van Hongarije.
Ja, ja, precies. Naar Slovenië. En zelfs de Roemenen, die werden, daar ging hij naartoe. De Slowaken, die werden ontvangen. Nou ja, een hele soort voorwas voor die Trianon-herdenking. En je zag ook in die Facebook-post waar ik het over had, in april met die examens, dat de oppositiepresidenten, dus van oppositiepartijen die voorheen ruzie trapten met Hongarije, dat die er nog wel werk van maakten op Facebook in de reacties. Maar de premiers van de wat meer Orbán-gezinde regeringspartijen in de buurlanden niet. Ja, en dan hebben we eigenlijk nog het laatste land, Slowakije. Dat is een beetje een vreemde eend in de bijt. De regering die daar nu sinds februari aan de macht is, is niet echt een geestverwant. En je zou zeggen dat de Roemenen hebben de grootste Hongaarse minderheid binnen de landsgrenzen. En de Slowaken verhoudingswijs gezien zeker de tweede grootste Hongaarse minderheid. Maar de nieuwe premier Matovic, die had een hele andere opstelling. Die heeft een heleboel etnische Hongaren uitgenodigd voor een diner op de Burcht in Bratislava. Om daar samen te spreken over hoe ze samen verder moesten. En eigenlijk Trianon te herdenken als iets wat een hele verdrietige dag is voor de een, maar een nieuwe start voor de ander. En dat het vooral belangrijk is om samen te werken. Dus de geluiden van de buurlanden verschillen. Ja.
En waarom ging, als het kan heel kort, Orbán eigenlijk naar die grens met Slowakije? Toch het vertelde, of niet?
Ja. Ja, er staat een heel groot, mijn mening, redelijk lelijk monument nu is daar gebouwd. Het is echt de Calvariberg. Ze zijn natuurlijk ook heel erg gelovig. De bastion van het christendom, wat ons altijd heeft beschermd tegen alle barbaren uit het oosten. Als je het in die Hongaarse geschiedenis ziet, daar hebben ze nooit echt voor bedankt. Is natuurlijk dan ook het grote probleem. En dat is ook een christelijk monument. Hè. We kennen de staties van het kruis, Christus. In iedere kerk kun je het wel, katholieke kerk tenminste, kun je het zien, hè, hoe die de weg naar de kruising maakte. Ja, en dit is dan ook een soort kruising van Hongarije, heel erg symbolisch. En waarom dat monument nou daar staat, en waarom nou precies daar naartoe ging, er staan Trianon-monumenten door heel Hongarije. En zeker in de grensgebieden. En er zal ongetwijfeld een boodschap aan vastzitten. Dat is een beetje hetzelfde als dat hij ieder jaar zijn grote toespraak in het Zeklerland houdt. Waar je dan allemaal weer interessante dingen kunt horen. Bijvoorbeeld over de illiberale democratie in 2014. Maar goed, nu dwalen we misschien te ver af van Trianon.
Nou, je noemde het Zeklerland al. En Geert-Jan is daar ook een paar jaar terug geweest in Transylvanië. Hoe heb jij dat ervaren, Geert-Jan?
Ja, ik ga daar wat over zeggen, maar dan ga ik gelijk aan Ivo vragen of dat een juist beeld was. Want ik was daar voor een reisreportage en toen ben ik heel Transylvanië afgegaan met een fotograaf. En ik heb even de tekst opgezocht die ik daarbij toen heb opgeschreven in de reportage. Ik citeer even mezelf. De Transylvaanse identiteit zou je kunnen beschrijven als een Europees ideaal. Etnische Zeklers, Magyaren, Chango's, Saksen, Roemenen, zowel arm als rijk. Ze leven hier allemaal naast elkaar. Wat me dan nog bij is gebleven en opviel van Zeklerland, het Hongaarse gedeelte. Ik vond het heel ruraal. Ik vond het heel erg gericht op landbouw met de hooivork terug in de tijd. Waar het Saksische gedeelte van Transylvanië eigenlijk wel mooi is overgebleven. En je hebt natuurlijk de steden die inmiddels redelijk verroemeens zijn. Had ik bij Zeklerland een beetje een armoedig beeld. Ik hoop niet dat ze luisteren. Maar ook weer duister en spannend. En wat me heel erg is bijgebleven, maar goed, dat is meer een anekdote, Wij gingen op het landgoed van Prins Charles op zoek naar beren. Die waren er natuurlijk niet. Ik heb 2 uur lang met mijn kont op zo'n koud houten bankje gezeten in zo'n boomhut. Je mag je niet bewegen, want anders komt de beer helemaal niet. Nou, hij kwam sowieso niet. En toen ging ik met mijn Belgische fotograaf heel snel in de auto op zoek naar een tv. Want het was WK 2014, voetbal, Nederland-Spanje. 5-1. Wel eens gehoord van die wedstrijd? Robin van Persie, die 1-1 maakt met die weergeloze kopbal. Nou, wij waren dus net op tijd op een veranda van een of ander Schickler café beland om dat doelpunt te zien. Ik juich.
Victoria Schirondaya van Persie. Goal!
Ja, ik heb daarna eigenlijk een weergeloze tweede helft van Nederland gezien. En enorm met die Schicklers lopen zuipen. Volgens mij denk ik dat ik lam ben geraakt van de Pilanka. Het lokale brandy, toch? Dat is me bijgebleven.
Wat is je punt?
Daar niet meer zo heel veel. Nee, ja, dat...
Klopt dat beeld een beetje, Ivan, met wat jij
ja,
kent?
Zuipen met voetbal. Dat klopt
zuipen in Transylvanië, ja, dat heb ik ook wel ervaring mee. Maar dat ga ik hier nu maar even... alle anekdotes, dan verzanden we daar weer in. Ja, maar nee, het is wel inderdaad een ruraal gebied, een beetje het Hongarije zoals het vroeger was. Er was zeg maar in het in aanloop, of eigenlijk rondom de Trianon-herdenking, had je ook een mooie reclamespot op de Hongaarse tv, waar dus zo'n zekerlijk gezin mooi aan tafel zit, vroom aan het bidden is, en dan begint de aarde te trillen en dan blijkt naast hun huis een enorme scheur te ontstaan, waardoor ze zeg maar niet meer met de buren kunnen praten. En dan fast forward de camera in de tijd naar de tijd van nu. En dan fluit eenzelfde jongetje weer die eerder in die clip fluit om te gaan voetballen. Dat is dan een oude man geworden. En dan komen ze toch weer langs tot elkaar op een nieuw aangelegde asfaltweg met dank aan de Hongaarse regering. Maar het is een beetje zeg maar het ideale vrome Hongarije zoals het dan vroeger was. En dat is ook wel iets wat natuurlijk enorm aanspreekt. En verder de sentimenten zijn daar wel vrij diep. Ik heb de Spoken van Visegrád geschreven. En toen dat eenmaal gepubliceerd was, kreeg mijn uitgever eigenlijk een heel zwart boek opgestuurd van alles wat een mismas, wat de Roemeense overheid niet deed aan de rechten van minderheden, Hongaarse minderheden in dat zekelenland. Er was een recht op tweetaligheid, op de verkeersborden en de plaatsnaamborden, dat werd niet gerespecteerd. Dus er zijn ook wel dingen, ik zei al dat de Romeinen er met gestrekt been ingingen. Dat is toch wel een beetje haantjesracht tussen die twee landen. De Hongaren vinden dat er meer gedaan moet worden voor de Hongaarse minderheid in het zekelenland. Die vlag, de zekelenvlag op het parlement, hij is terwijl die in Roemenië dus verboden is. En de Roemenen vinden natuurlijk dat er te veel bemoeienis is en dat de Hongarije zich niet moet bemoeien met de binnenlandse politiek van Roemenië. Dus dat is natuurlijk, dat blijft wel een beetje een dingetje, maar het is wel echt een iets anders dan de rest van Roemenië. Dat is eigenlijk voor heel Transylvanië wel zo.
Dit sluit ook wel mooi aan bij vragen van luisteraars. We hebben de afgelopen minuten ook al de vragen van Jos en Michiel beantwoord en een klein beetje becommentarieerd bij wat Fabian aangaf. Maar dit sluit weer aan bij de vraag van Tim Bieterwietse Baas. Want die schreef, als je naar die voormalige Hongaarse gebieden gaat, wat tref je daar eigenlijk aan? Maar ook, zie je daar nog de rode draad van dat ze Hongaars waren? En als ik die vraag dan iets vertaal naar wat je eerder zei, het oude Hongarije, zie je dat terug in die buurlanden, in die minderheidsgebieden?
Nou, dat is echt wel iets wat voornamelijk in Roemenië speelt. Misschien nog een beetje in Slowakije. Ja, een beetje in Oekraïne, maar daar zijn, zoals ik al zei, de minderheden ook veel kleiner. Daar is het ook minder makkelijk om je stempel op een dorp te drukken dan in die gebieden waar ze, zeg maar, en masse aanwezig zijn. En wat ook zo is, is dat een deel dat staatsburgerschap wat Orbán verschafte, heeft gebruikt om dan vervolgens binnen de EU verder te gaan zoeken. Want ja, dan was je in ieder geval binnen de EU. Je had het Hongaarse staatsburgerschap en je kon dus weer verder makkelijker binnen de EU een baan zoeken. Dus die gebieden die hebben deels ook wel te maken met een leegloop. En nou, dan blijven natuurlijk de mensen die wat meer gehecht zijn aan hun regio en wat meer gehecht zijn aan hun Hongaarsheid, ja, die blijven over. Dus die zullen dan ook zeker als de forinten blijven stromen, ook echt wel stemmen op Fidesz.
Mm-hmm. Zijn er nu buurlanden die nu delen van Hongarije hebben ontvangen die daar eigenlijk helemaal niet blij mee zijn? Het gedoe met minderheden?
Ja, ja. Het is een, of het nu nog zeg maar mensen er niet blij mee zijn met die gebieden. Kijk, Roemenië wil niet voor niets dat die autonomie, ja, dat kan absoluut niet. Dus dan zou je zeggen dat ze het toch heel graag willen behouden. Maar een andere Roemeen, Ceaușescu, ja, die vond die Ceclas maar lastig. En die bulldozerde hele dorpen. En een voorganger van Matovic, Mečiar, in de jaren 90. Hè, dat was toen ook echt een autoritaire leider in Slowakije. Die had gewoon zoiets van, nou, die hele geschiedenis gaan we doodzwijgen. Daar mag niet over gesproken worden, want het zijn allemaal gewoon Slowaken en niet zeuren. Dus die zullen er zeker in het verleden niet blij mee geweest zijn. Maar nu denk ik dat niemand meer zit te wachten op een herschikking en zoiets heeft van, oh nee, maar dan geven we het maar terug. Dan hebben we in ieder geval geen gedoe met minderheden meer. Nee, dat denk ik niet.
Is daar 100 jaar geleden toen het verdrag tot stand kwam over nagedacht over de gevolgen van de pijn, de vernedering van Hongarije, etnische minderheden van Hongarije die in andere landen komen wonen? We zijn gewoon een streep roekstugloos gemaakt en gezegd van dit is het, deal with it.
Ja, het is voor een deel was het echt bedoeld om de Hongaren te straffen. Net zoals dat Duitsland hele zware bepalingen kreeg opgelegd. Daar zijn trouwens heel veel Hongaren die vinden dat Hongarije verhoudingsgewijs dus veel zwaarder is gestraft dan Duitsland. Maar het was wel een beetje het idee van, nou, we proberen een lijn te trekken rondom de gebieden waar voornamelijk etnische Hongaren wonen. Ja, en het is nu eenmaal zo, als je dan bijvoorbeeld over dat Zeklerland hebt, dat is echt een exclave, een Hongaarse exclave in Roemenië. En dat was gewoon veel moeilijker om daar nog andere grenzen te trekken. En ik denk zelf, als je ze op een andere manier getrokken had, dan had het ook weer scheve gezichten opgeleverd, omdat dan weer een grote Slovaakse minderheid in Hongarije had gewoond, of een Roemeense minderheid in Hongarije. Dus het is ingewikkeld toen. En ik denk dat men ook, dat vergeten we heel vaak, dat men onder grote tijdsdruk stond. Het idee was om stabiele landen te creëren. Want je had natuurlijk de communistische Sovjet-Unie daarachter, die bezig was aan een opmars en die wel eens de wereldrevolutie zou kunnen gaan prediken. En daar was men toen in Versailles ontzettend bang voor. Dus vandaar dat het misschien een beetje haastwerk is, maar ik denk niet dat er heel veel beter getekend had kunnen worden op de kaart. Nee.
Nee, er is na de hand ook niet gedacht van, moeten het verdrag aanpassen, herschrijven, grenzen verleggen.
Nee. Ja, dat is, de Hongaren hebben daar wel voor gelobbyd. Miklos Horthy, de autoritaire heerser in het interbellum in Hongarije, die is daar druk mee bezig geweest. En uiteindelijk is het verdrag dus wel daadwerkelijk herzien. Tussen 1938 en 1945. Horthy die kreeg geen gehoor bij de geallieerden in het Westen. Ook daarom, net als Orbán nu, het Westen had die grenzen verkracht en was niet van plan om daar nog iets aan te doen. Maar anderen die ook minder blij waren met de verdragen die na de Eerste Wereldoorlog gesloten waren, Adolf Hitler in Duitsland, Mussolini, nota bene behorend tot een overwinnaar, maar ook niet tevreden met het resultaat, die wilde ook wat aanpassingen. En zij waren wel bereid als up-and-coming machthebbers in de jaren 30 om Miklos Horthy tegemoet te komen in ruil voor handelsverdragen. En nou ja, wij kennen de conferentie van München in 1938 vooral als die conferentie waar het Sudetenland van Tsjechische handen overging in Duitse handen. Maar toen werd ook afgesproken, ja, en we moeten ook de grenzen met Polen en met Hongarije corrigeren. En toen dat niet lukte, hebben Mussolini en Hitler een eerste scheidsrechtelijke uitspraak van Wenen, zoals het zo mooi heet, gedaan. En die hebben gewoon gezegd, nou, Zuid-Slowakije, een groot deel moet naar Hongarije, een deel van het noorden van Slowakije moet naar Polen. En zeg maar verderop in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, of eigenlijk toen die al aan de gang was, in 1940, hebben ze dat in een tweede scheidsrechtelijke uitspraak eigenlijk nog eens dunnetjes overgedaan. En is een heel groot deel van Transsylvanië teruggegaan naar Hongarije. En nou, dat zal iemand die de geschiedenis een beetje kent denken van, hé, dat is raar, want Hongarije en Roemenië waren allebei bondgenoten van Nazi-Duitsland. Hongarije kreeg dan Transsylvanië, maar Roemenië kreeg in ruil daarvoor een Moldavië en Transnistrië. Bessarabië, zoals het toen heette. Ook leuk, omdat toen was men bezig met grondgebied veroveren op de Sovjet-Unie. Dat liep toen nog best lekker. En daarom werd dat vast in het vooruitzicht gesteld. En is dat allemaal veranderd. Dus er is een herziening geweest. Alleen na de Tweede Wereldoorlog bleken er toch weinig voorstanders van al die wijzigingen die Hitler, Mussolini en Horthy hadden aangebracht. Dus in 1947, bij een nieuw vredesverdrag in Parijs, zijn de grenzen weer helemaal teruggedraaid.
Er komt bij mij weer veel meer terug, nu je er zo over spreekt, van mijn avonturen in Transylvanië en in Tsjechië.
Zuip en voetbal of iets inhoudelijks?
Ik weet in welk dorp ik die voetbalwedstrijd heb gezien. In het Hongaars Barot, in het Roemeens Barolt.
Mm-hmm.
Zegt je dat wat?
Nee, sorry, nee.
Vanuit Barolt zijn we naar Miklósvár gereden, oftewel Miklósvár. En daar hebben we geslapen in het spookpaleis op het landgoed van graaf Tibor Kalnoki, die daar bezig is met het herstellen van de aristocratische glorie. Dat was echt een bizarre slaapplek. En ik kwam op die plek uit dankzij het boek Kameraad Baron van Jaap Scholten.
Ja.
En dat is naast jouw meeste werken natuurlijk, die jij in jouw avonduren schrijft. Natuurlijk ook wel echt een boek dat je kan lezen om ook wat meer over Roemenië en Hongarije te leren kennen.
Zeker weten, ja. En ik heb nu weer mooie nieuwe reistips erbij voor als het coronavirus ons weer verlaten heeft. Ja. Dus dat is wel weer mooi.
Ik zal kijken of ik een deel van deze reportage op mijn Twitter-account kan zetten, zodat de luisteraars daarvan mee kunnen profiteren. Dan heb jij nog van mij, Ivo, een vraag van een mystery guest te goed, voordat wij
ben naar benieuwd.
Het uiteindelijke slotstuk gaan. De slotvraag die Floris zo gaat stellen. Even kijken, waar heb ik hem ook alweer staan? Daar is de mystery. Guest. Nou ja, jij hebt eigenlijk al geloof ik wel door wie de vraag heeft. Hij klinkt een beetje als Klaas Dijkhoff. Komt-ie.
Dag Ivo met Bellenmakers. Ik heb een vraag. Ik weet dat jij ook kritisch bent op hoe in Hongarije nu Trianon wordt gebruikt. En misbruikt misschien wel voor de huidige politiek en de huidige samenleving. Maar ik zat laatst ook te denken, ook naar aanleiding van gesprekken met mensen. Zijn we daar niet te kritisch op? Is het niet zo dat er dat Hongarije echt heel erg genaaid is met Trianon? En dat het echt zo ingewikkeld is? En B, is het niet zo dat etniciteit, de grenzen, dat het allemaal gewoon door de afgelopen 2000 jaar gewoon meer meespeelt in Midden- en Oost-Europa? En is dat niet een factor die we misschien wel te makkelijk vergeten hier in West-Europa? Oké, dankjewel. Ik ben benieuwd naar je antwoord.
Ja, nou ja, om dan maar even de vraag A te beginnen. Is Hongarije heel erg genaaid? Ja, zeker. Hè. Een groot deel van Hongarije is verdwenen. Dat groot Hongarije is weg. Maar ik heb wel ook aangegeven dat het heel moeilijk zou zijn... om dat op een andere manier wel goed te doen als je uit zou gaan van het principe van zelfbeschikking voor alle volkeren. En dus een etnisch schone kaart zou willen maken. En B, ja, het is zeker waar dat die geschiedenis ontzettend meespeelt in Hongarije, maar ook in de rest van alles wat ten oosten van Berlijn ligt, om het zo maar eens even te zeggen. En dat is ook de reden waarom ik daar veel boeken over schrijf, veel artikelen over schrijf, omdat ik ook inderdaad vind dat je die geschiedenis wel moet kennen om die mensen te begrijpen en om te begrijpen waar Orbán gebruik van maakt voor politiek gewin in Hongarije. En dat het daadwerkelijk ook iets is wat landt. En dat je daar misschien dan ook niet met gestrekt been in zou moeten gaan zoals de Roemenen doen. Hongaren zullen hier altijd een drama van blijven maken. Ook omdat het een veel recentere geschiedenis is. Hè. Het is tijdens de Koude Oorlog achter het ijzeren gordijn in de ijskast gezet. En daar kwam het dan weer uit de voorschijn. En het wordt nu weer steeds verder opgewarmd. Dus vanwege binnenlands politieke redenen speelt het ontzettend mee. En daar zal men altijd bezig mee blijven.
Ja, Nou, goede vragen van Huub, die volgens mij zelf in Hongarije op school heeft gezeten en dus als een van de weinigen niet per se is geïndoctrineerd door Trianon zus en Trianon zo, maar er kritisch naar kan kijken. Maar ja, zo is...
Hij heeft een goed stuk geschreven op zijn website, geloof ik, erover inderdaad.
Ja, op zijn Medium-blog, geloof ik.
Ja, heb ik nog even bijgepakt. Dus dat gaf veel duidelijkheid.
Sluit dat ook aan bij de informatie die jij hebt, Floris, over onze slotvraag voor Ivo?
Dat weet ik niet, maar ja, ik kan hem altijd stellen natuurlijk, zonder, met of zonder Huub. We hebben net 100 jaar gehad, Ivo, en nu, hoe nu verder? Komt er ooit nog een groot Hongarije? Wat gaat het, hoe gaat het zich verder ontwikkelen?
Ja, nee, dat is een groot Hongarije, dat komt echt niet meer terug, denk ik. Die herschikking van de grens, daar streeft ook niemand in Hongarije echt naar. Hè. Het is meer een nummer maken van die verbondenheid en van de schande die is aangedaan. En dat heeft dus binnenlands politieke redenen, heb ik uitproberen te leggen. Dus dat drama, dat blijft. En wat je dan nu zou moeten doen, ik zei al, de Roemenen gooien olie op het vuur. En ik zou dan eigenlijk liever een voorbeeld willen nemen aan die Slovaakse premier Matovic, die dan zei van ja, een verlies voor de een was een nieuwe start voor de ander. En hij gaat daarop door. In die toespraak zei hij ook van, dus laten we rekening houden met elkaars gevoelens. Hè. Je kent elkaars geschiedenis, hou daar dan rekening mee. Laten we de rechten voor de minderheden waarborgen en vooral streven naar samenwerking. En dat lijkt me wel een mooie uitsmijter voor deze perestrooikast.
Al dus Ido van der Weijden-fan, algemeen analist. En
Ivo.
Zei ik geen Ivo?
Ido.
Zei ik Ido? Oh, dan doe ik hem opnieuw. Dat was een spraakgeblek.
Oké. Okay.
Al dus Ivo van der Weijden-fan, die overdag analist is bij Algemene Zaken en 's nachts de kenner van Trianon. Ja, dat is nog eens een dubbel leven, Ivo. Dank je wel voor je duiding.
Graag gedaan.
En, over 100 jaar een nieuw markeerpunt, dus dan zullen alle media weer bellen, denk ik.
Dan hoop ik nog te zijn, ja.
Floris, jij ook weer bedankt, hè?
Nou ja, ik wil Ivo bedanken, want ik wist er niet veel van en ik weet er nu heel veel van. En ik wil Geert-Jan bedanken dat hij met dit onderwerp is gekomen.
Ik wil jou bedanken, omdat jij heel vaak iets niet weet en dan dankzij mij dat wel weer weet. Ja, maar dan moet ik dus eigenlijk mezelf weer bedanken.
Daar ben je niet vies van, toch?
We bedanken Ivo. Ivo van der Weijden, dank je wel. Veel succes met je volgende boek. En we hopen je nog vaak te spreken over Centraal-Europese aangelegenheden.
Nou, heel graag.
Ja, dan is het na al dat serieuze gepraat en historische geblaat tijd voor de lachers, tijd voor de grappen. Ja, Floris, dan weet je al hoe laat het is.
Het is balls time.
Ja, daar ben ik dan met de mop van de week.
Vind je leuk, hè? Om het over boss te hebben. De boss. En dan denk je Bruce Springsteen, maar dan krijg je Joost Bosman.
Ja, dat is ook heel wat waard.
Nou, die is wel goedkoper, moet je zeggen. Bruce Springsteen zal wel een aardig tarief per mop hebben.
Als je ze kan vertellen, tenminste.
Ja, Joost doet het voor een flesje Moldavische wijn. Joost, kom maar. Ja.
Ik heb van de week een stuk geschreven over Lada. Lada trekt zich terug van de Europese markt. Wordt in de Europese Unie niet meer verkocht. Eigenlijk al een paar maanden niet meer. Het besluit was al eerder gevallen. Maar vanaf deze tijd zo ongeveer zijn ze ook echt niet meer te krijgen. Daarom een mop deze week over Lada. Er zijn er natuurlijk duizenden van. Maar ik heb deze uitgekozen omdat ik hem nog niet kende. De vraag is waarom Lada-chauffeurs, Lada-rijders elkaar zo goed kennen. Omdat ze elkaar elke week tegenkomen bij de monteur.
Nou, Joost, dat was weer een mop. We hebben er weer om moeten lachen.
Zeker.
Floris, dank je wel weer voor aflevering 40, 50 of 51.
50 plus. Ja, dank je wel, Geert-Jan. Op naar de 100, zou ik zeggen.
Op naar de 100. Ayato.
Elkaar.
Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk.
Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.